Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar op Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Het derde vers van 43. Schriftlezing voor deze middag is uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. We lezen daaruit het zesde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 21. 1 Timotheus 6, vers 11 tot en met 21. Waarna we zingen uit Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. 1 Timotheus 6, vers 11 tot 21 lezen wij. Daarna zingen we 119, vers 84 en doen belijdenis des geloofs.
Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen. En jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk ook gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden het voor velen getuigen. Ik beveel u voor God, die al het ding levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dewelke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog een hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdelroepen en van de tegenstellingen der valselijke genaamde wetenschap, dewelke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We gaan dus beginnen met het lezen van de Dordtse leerregels. Ik kom nog niet toe aan de paragrafen, maar wil bij wijze van inleiding een stukje lezen uit de voorrede van de Dordtse leerregels. De voorrede van de Dordtse leerregels, die worden ook genoemd de vijf artikelen tegen de remonstranten, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619. Beginstukje van de voorrede. Onder zeer vele vertroostingen, welke onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus aan zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage, pelgrimsreis wordt daarmee bedoeld, die buiten het paradijs geschiet, dus ellendig uitlandig. Dus de vertroostingen die Christus aan zijn kerk in deze pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht onder de voornaamste geacht die hij haar heeft nagelaten. Als hij tot zijn Vader in het hemels heiligdom zou ingaan, zei hij: ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. De waarheid van deze vriendelijke belofte is blijkelijk in de kerk van alle tijden. Want alzo zij, dat is dus de kerk, niet alleen door openbaar geweld van vijanden en goddeloosheid van ketters, maar ook door bedekte listigheid van verleiders, vanaf het begin af aan is bestreden. Voorwaar, als de Heere haar te enige tijd van de heilzame hulp van zijn beloofde tegenwoordigheid had ontbloot, dus als hij ze niet had geholpen, dan zou die kerk overlang of door geweld van tirannen zijn verdrukt geweest, of door de arglistigheid van bedriegers ten verderve zijn verleid. Maar de goede herder die zijn kudde, voor wie hij zijn leven heeft gelaten, zeer volstandig bemind, heeft het woede van de vervolgers steeds de rechte tijd en door zijn uitgestrekte hand dikwijls wonderlijk ten neergezet, afgewend. En de kromme wegen en bedriegelijke raadslagen van verleiders ontdekt en teniet gedaan. En in beide bewijst hij dat hij waarlijk bij zijn kerk tegenwoordig is. Tot zover. Willen wij nu samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige koning der kerk, goede herder van uw kudde. Het is door uw trouw en door uw liefde waarmee gij uw kerk, zo lazen we net, volstandig, aanhoudend, volhardende bemint, dat we ook in dit jaar 2025 in deze christelijke gereformeerde kerk in Barendrecht aanwezig mogen zijn. En dat hier op de kansel uw woord ligt, onverkort, in een vertaling die recht doet aan de wijze waarop u het hebt geopenbaard. Heren, het zijn bewijzen dat uw trouw groot is en nooit zal vergaan. En dat die vriendelijke belofte ook vandaag nog steeds geldig is. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. De kerk, Heren, is een wonder. Is geen product van menselijk kennen of kunnen, van menselijke volharding, maar is alleen dankzij uw trouw, dankzij uw welbehagen, dat die kerk er nog mag zijn en dat die kerk ook behouden wordt bij uw woord en dat die kerk ook nog wordt uitgebreid, wordt bewaard en wordt vermeerderd. En Heren, dan schenkt u ons uw woord en die komt ook als een opdracht tot ons, zeker als het gaat om een leerdienst. Een dienst waarin de leer naar de godzaligheid ons wordt verklaard, wordt uitgelegd. Nu niet via de Heidelbergse catechismus, die de gehele leer van de godzaligheid, grotendeels althans, bestrijkt, vanaf uw eeuwig welbehagen, door de zondeval heen, naar de roeping, wedergeboorte, bekering en geloof, En al die stukken die in de catechismus worden behandeld tot aan de heerlijkmaking toe. Vanmiddag maken wij een begin met de behandeling van de Dordtse leerregels, waarin met name uw welbehagen aan de orde wordt gesteld. En Heere, dan vraagt dat van ons, dat we ons met deze zaken, kon het zijn, met heilbegeerte bezighouden. De prediker in de voorbereiding en ook in de verwoording ervan, zodat wij als kerkmensen het kunnen begrijpen, kunnen verstaan, maar ook wij als kerkmensen hebben een verantwoordelijkheid om ons daarop voor te bereiden. En Heere, laat dat ook ons doel zijn om dat met het oog op die grote eeuwigheid te doen. Want hierin wordt toch ook verklaard dat uw eer in het geding is. Dat hebben onze Dordtse vaderen gezien. Dat de zaligheid uit u, door u en tot u is. En dat er van de mens ook niets meeweegt en ook niets meewerkt, maar dat alleen door u is om het eeuwig welbehagen. En dat daarom de mens tot op het diepst vernederd moet worden. Dat wat u over de menselijke natuur zegt, onderstreept en uitgediept moet worden. En daarbij hebt u toch ook beloofd, Heere Jezus, dat gij uw geest daaraan zult paren, die de wereld zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Opdat zondaren het leven buiten zichzelf mogen gaan leren zoeken, door u getrokken vanuit uw eeuwig welbehagen, vanuit uw goede tierenheid, die gij als koorden onder een mensenleven legt. Uw trekkende liefde, die gij geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. Heere, zou u willen geven dat we daarvoor ingewonnen mogen worden, en dat dat mag worden uitgewerkt en bevestigd in ons leven. Opdat het zal uitlopen tot die lofzang met het lied van Mozes en het Lam. Gij zijt waardig te ontvangen, de lof en de eer en de dankzegging, tot in alle eeuwigheid, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Als daar iets aan wordt afgedaan, als er nog iets wordt verwacht van de mens, al is het spreekwoordelijke nagelschrapseltje, Heere, dan doet dat tekort aan uw eer en aan het zo noodzakelijke werk van u als de drie enige God. God de Vader die zondaren verkiest, God de Zoon die de zondaren verlost, en God de Heilige Geest die de verkiezing en de verlossing door zijn werkzaamheden ook toepast in het hart. Heere, wilt u geven dat we zo geraakt mogen worden en gegrepen mogen worden door wat deze belijdenis ons te zeggen heeft. Wilt u ons zo bewaren, Heere, bij ook de belijdenis van Dordrecht, en geven dat wij zelf ook in deze komende tijd getroost mogen worden vanwege dat goddelijke welbehagen. Dat zij die uw genade mogen kennen, daarin mogen zien dat daarin hun heil vast komt te liggen. Dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. En dat het een woord is dat zondaren vertroost, dat verlorenen zoekt en dat weggedrevenen wederbrengt, dat gevallenen opricht, dat mismoedigen vertroost. En Heere, wilt u geven dat ook juist als wij worstelen met zonden, ook na ontvangen genade, dat we zien mogen, Heere, dat u nooit loslaat dat wat uw hand begon. U laat niet varen de werken uw handen. En geef ons zo de lofzang van Dordt te mogen zingen. Help ons in het verstaan ervan, Heere, in het spreken allereerst, maar ook in het luisteren daarnaar. Ook de jonge mensen, de kinderen, Heere, ook als zij onder de prediking zitten, Heere, dat er dan toch eens iets mag blijven hangen. En dat het goud wat onze voorgeslachten uit de schriften hebben gedolven ook vandaag de dag mag worden ontdekt. Bij de kinderen en bij de jongeren. En geef zo, Heere, dat uw naam mag worden verheerlijkt. Op het hoogst worden verheerlijkt. En de mens op het diepst vernederd. Maar daardoor op zo'n wonderlijke wijze inbegrepen wordt in de zaligheid. Wilt u, Heere, geven dat deze leer, de prediking, het pand dat onze stoep betrouwt, ook bewaard mag worden. En dat we mogen zien dat u inderdaad dat pand ook zelf bewaart. Heere, wilt u uw kerk gedenken, hier in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen, over het rond van deze aarde. Gedenk ons, Heere, als volk. Ook deze dag mag toch een bijzondere dag zijn als ons staatshoofd, koning Willem-Alexander, zijn verjaardag mag vieren. Heere, wilt u hem gedenken met zijn vrouw en kinderen, met het hele Huis van Oranje. Als we ons verdiepen in de geschiedenis van dit huis en de verbondenheid ook aan Nederland, maar ook zeker ook aan de kerk in Nederland, dan is het juist het Huis van Oranje geweest dat in die tijd gebruikt werd tot bewaring van deze leer van verkiezing, van welbehagen. En Heere, geef dat datgene wat in het voorgeslacht van de Oranjes door deze en gene mocht worden beleefd en beleden, dat het ook in het nageslacht weer mag worden gevonden. Zoudt u daarin ook uw bekerende, wederbarende genade willen schenken? Wil hem en zijn gezin nog jaren sparen en dragen? Bedienen met uw Heilige Geest, met verlichte ogen des verstands. Wilt u aan al onze overheden gedenken, plaatselijk, provinciaal en landelijk? Wil aan alle gedenken die in hoogheid zijn gezeten? Wil, Heere, geven dat uw woord door de overheden mag worden geëerbiedigd en dat de overheden de christenen een stil en een gerust leven laten leiden? Wilt u daartoe alle vervolgingen en alle verdervende overheden die in de macht van de duisternis verkeren toch een halt toeroepen? En geven, Heere, dat uw woord door u zal worden gebruikt in de zending en de evangelisatie, maar ook in de wereldkerk. Ook al gebeurt dat soms ook naar onze belijdenis met veel dwalingen omgeven. Gisteren was de wereld getuigenis van de begrafenis van een paus die door onze vaderen een vervloekte afgoderij wordt genoemd. Een ketterse leer. En Heere, dat is ook op grond van de schriften dat dat gezegd is. En dat moeten we ook blijven onderstrepen. Maar niettemin, Heere, kunt u toch ook door een kromme stok een rechte slag slaan. En is toch dat woord nog gehoord, ook door middel van deze begrafenis. Naar de vele miljoenen die daarnaar hebben gekeken. Heere, zoudt u willen geven dat ook dit woord, dat ook door middel van zo'n leer die met allerlei dwalingen wordt vergiftigd, dat dat toch nog zijn vruchten mag dragen. U hebt toch ook Maarten Luther uit die Roomse kerk bekeerd en geleerd. Dat kunt u toch nog doen. Wil zo uw licht en uw waarheid zenden over het rond van deze aarde. En ook al wordt Christus dan onder het deksel verkondigd, dat we ons toch verheugen dat Christus is verkondigd. En dat zijn genade ook weer bekend is gemaakt. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere. Bewaar voor de boze en de zonde. Bewaar voor afleidende gedachten. Neem onze gedachten gevangen, Heere, onder uw woord. En zegenen tot de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. En tot zaligheid van onze zielen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 78, de versen 1, 2 en 3. 78 vers 1. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. De tweede, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. En het derde, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis moog ontberen. 1, 2 en 3 van Psalm 78. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking. Na het amen dan zingen wij op Psalm 25 het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Dat is het vijfde vers van Psalm 25 wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we gaan dus met elkaar, als de Heer ons het leven en de gezondheid geeft, luisteren naar de Dordtse leerregels. Die zijn qua indeling niet echt gemaakt en geschreven om bepreekt te worden. Dat is anders met de catechismus. Dat zien we al in de indeling van de 52 zondagen. Oorspronkelijk bedoeld om in januari, de eerste zondag van januari, te beginnen met zondag 1. En uiteindelijk op de laatste zondag in december zondag 52 te behandelen. Zodat we in een heel jaar de leer van de godzaligheid behandelen. En op de Dordtse synode van 1618, 1619 is ook bepaald dat deze catechismus in de leerdiensten bepreekt moet worden. De leerregels zijn daar dus primair niet voor bedoeld. De catechismus is ook tot onderwijs gegeven allereerst, ook aan de jongeren. Je ziet dat ook al aan de vraag- en antwoordmethode. Onderwijs geven. De Dordtse leerregels zijn niet allereerst bedoeld om onderwijs te geven, maar meer om dwalingen te bestrijden. Al zit daar natuurlijk ook weer veel onderwijs in. De catechisme, zo zei ik al, bestrijkt de nagenoeg hele gereformeerde leer. Vanaf de zondeval, door de wedergeboorte, bekering, geloof, kindschap, en noem al die stukken maar op, rechtvaardiging en heiligmaking, heerlijkmaking met als dragende grond en als verklaring daarachter het welbehagen van God. Daar komt nagenoeg heel de heilsorde aan de beurt. Terwijl de Dordtse leerregels slechts een deel van de leer behandelen. Met name gericht op het welbehagen van God in zijn verkiezing en als keerzijde daarvan ook de verwerping. Dat kan de vraaggemeente opwerpen of dat nu wel zulke geschikte stof is om daarmee de preekstoel op te gaan. Nou, dat kunnen we als het gaat om de indeling van de leerregels wel onderschrijven. Ze zijn dus niet primair bedoeld om te bepreken. Maar als het gaat om de inhoud van de Dordtse leerregels, ligt dat toch weer anders. Ze zijn ons ook gegeven als een belijdenisgeschrift. Die de leer die naar de godzaligheid is, wil overdragen. En juist in onze tijd, waarin er zoveel verwarring is en waarin mensen zo snel geneigd zijn om allerlei wind van leer maar na te volgen, als het maar goed voelt, dan is het ook goed. Een kerk die bij je past en waar je jezelf kunt zijn. Het gaat niet om de leer, maar om de Heer, zo zeggen ze dan. Juist in zo'n tijd waarin wij leven, is het zo noodzakelijk dat we, zoals Paulus dat noemt en tegen Timotheus zegt, het pand bewaren dat ons is toebetrouwd. We willen daarna gaan luisteren en het is dan mijn taak en mijn verantwoordelijkheid om de niet altijd eenvoudige artikelen in verstaanbare woorden aan u mee te geven. Het is ook uw verantwoordelijkheid en jullie verantwoordelijkheid dat je je op deze diensten voorbereidt. Aan de hand van literatuur die in overvloedige mate te verkrijgen is. Voor jongeren en voor ouderen zijn er allerlei boeken en boekjes. Er is ook een eenvoudige weergave van de Dordtse leerregels. Ik heb het ook op de website gezet, waarin de artikelen op eenvoudige manier hertaald zijn, zodat je een indruk krijgt van wat daar nu gezegd wordt. Over deze inleidende preek op de leerregels, ik ga dus nog niet de paragrafen zelf behandelen, maar meer een inleiding willen we schrijven aan de hand van wat we gelezen hebben in 1 Timotheus 6. Bewaar het pand. Dat is de opdracht aan de kerk. Drie gedachten. De vermaning van Paulus om het pand te bewaren. De inspanning van Dort om het pand te bewaren. En de roeping van ons om het pand te bewaren. Bewaar het pand, dat is de opdracht die tot ons komt. De vermaning van Paulus. De inspanning van Dordrecht. En de roeping van ons. Als ik eerst even iets mag zeggen, gemeente, over dat eerste Timotheus, over die eerste Timotheusbrief, dan wil ik beginnen met de constatering dat er mensen zijn in het Koninkrijk van God die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Mensen die tot taak hebben gekregen om de gemeente te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Die hebben een verantwoordelijkheid die met geen andere verantwoordelijkheid in het leven te vergelijken is. En uit de schriften weten we ook dat het werk van een dienaar van het woord niet altijd eenvoudig is. Dat heeft met een aantal zaken te maken. Dat heeft te maken met de boodschap die ze verkondigen en dat die boodschap niet altijd verstaan wordt. Dat die niet altijd ook gewaardeerd wordt, waardoor er tegenwerkingen ontstaan, waardoor er dwalingen ontstaan. Een dienaar van het woord kent daarom ook teleurstellingen in de omgang ook met mensen. De aanvallen die er zijn, het kan ook zijn dat hij zelf fouten maakt. Hij is ook niet altijd op de hoogte van dat geestelijke wat hij dan moet verkondigen. Allerlei tegenslagen, tegenwerkingen komen er op het pad van een dienaar van het woord. En wat is het dan een zegen, gemeente, als zo'n dienaar van het woord, zoals ook Timotheus, iemand op zijn pad heeft die hem in die strijd, in die moeite, in die tegenslagen, in die teleurstellingen bemoedigt. Ik denk zelf persoonlijk met heel veel waardering terug aan met name twee geestelijke leermeesters, dominee M.C. Tanis en dominee P. den Butte, die mij in de loop van de jaren met raad en daad op allerlei manieren hebben bijgestaan. Nou zo, en zelfs in nog meerdere mate, was Paulus voor Timotheus geweest. Want op een dag viel daar op de deurmat van Timotheus de brief van zijn geestelijke leermeester en vader Paulus. Timotheus was door de prediking van de apostel tot bekering gekomen en daarom noemt Paulus hem ook zijn zoon, geestelijke zoon, die onder zijn bediening tot leven werd gewekt, wedergeboren werd. En hij stuurt zijn geestelijke zoon een apostolische en een vaderlijke brief. Een pastorale brief, waarin hij ingaat op allerlei aspecten van het zijn van dienaar des woords, van het staan in het ambt, met alle moeilijkheden die daarbij komen. Timotheus was de dienaar, de jonge dienaar van de gemeente van Efeze, die jaren eerder door de apostel Paulus was gesticht. En de jonge Timotheus had het niet altijd makkelijk in deze gemeente. Zijn gezag werd betwist. Onder andere had dat ook te maken met zijn nog jonge leeftijd. Maar ook de leer die Timotheus verkondigde, die werd aangevallen. Met name door de joods-christelijke mensen die een leer van eigen gerechtigheid vermengden met de leer van de vrije genade. Ik laat die dwalingen die daar toen aan de orde, die daar toen ontstonden, maar voor wat ze zijn. Maar dan komt Paulus dus met die pastorale en apostolische brief tot zijn geestelijke zoon Timotheus en hij roept hem op om het pand te bewaren dat hem is toebetrouwd. Zo hebben we het gelezen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. En Paulus die bedoelt met dat pand de hele leer van de zaligheid. De prediking van wet en evangelie. De prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat niet dus als een traditie, die moet worden voortgezet, alleen zozeer, maar als een pand, als een kostbare schat. Wat Timotheus van zijn geestelijke leermeester had gehoord, dat moest hij bewaren en bewaken. En diezelfde opdracht, gemeente, datzelfde vermaan, dat komt ook nog tot ons. In onze tijd is het ook zo nodig dat wij het pand, die kostbare schat van de prediking van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid en alles wat daarmee samenhangt, om dat pand te bewaren en om dat pand te bewaken. Om datgene wat ons voorgeslacht ook heeft samengevat in onze belijdenisgeschriften, ook in de Dordtse leerregels, te bewaren. En dat wordt juist in onze tijd nu zo vaak onder kritiek gesteld en steeds meer onder kritiek gesteld. Ook zeker als het gaat om de prediking. Dan wordt er toch gezegd, ja, dat moet je niet meer doen zoals dat vroeger gebeurde. Het moet allemaal wat vlotter. Het moet ook allemaal wat korter. De preken moet ook niet zo lang meer duren. Je moet veel meer aandacht geven aan de liturgie, aan de vormen. Dat spreekt de mensen veel meer aan. En je moet ook veel meer laten zingen. En dan komen er allerlei nieuwigheden bij. En je moet het ook weer anders verwoorden. Je moet ook andere accenten leggen. En nou ja, die belijdenisgeschriften van toen, de catechismes en de leerregels en de Nederlandse geloofbelijdenis, die hebben natuurlijk hun betekenis gehad. En die hebben het toen goed gedaan, maar daar kun je vandaag de dag eigenlijk niks meer mee. En dat klinkt in onze kerken ook steeds meer. En er wordt steeds minder aandacht gegeven aan dat pand, aan de leer naar de godzaligheid. En er is altijd wel iets wat zo'n leerdienst vervangt. Dan is het weer een Israëlzondag en dan is het weer een hulpverleningszondag en dan is het weer dit en dan weer dat. En het zijn altijd de leerdiensten die eronder moeten leiden. En als de catechismus dan al bepreekt wordt, dan doen ze dat een beetje thematisch. Dan pikken ze er maar wat uit. En dan is het niet zoals dat de opdracht is geweest van onze kerken om van zondag 1 tot zondag 52 die leer te behandelen. En dat heeft vooral te maken, gemeente, met het feit dat men het inhoudelijk niet meer eens is met de belijdenis. Al zullen ze dat nooit zo direct zwart op wit zeggen. Maar er wordt wel gezegd, ja, maar kijk, die belijdenisgeschriften die zijn eigenlijk minder bruikbaar geworden. Er zijn vandaag de dag andere thema's die waar men toen geen erg in had. En er is toch ook een vrijheid van exegese en de tijd gaat toch door. En als Paulus vandaag de dag had geleefd, dan had hij natuurlijk helemaal niet zo geschreven over de vrouw en ambt. En dan had hij helemaal niet zo zwart-wit geschreven over homoseksuele verhoudingen. Dat was dan allemaal heel anders geweest. Wij moeten meedenken met Paulus. De geest gaat door. En daar gebruikt hij ook hedendaagse veranderingen voor. De Heere gaat wel mee met zijn tijd, zo zei iemand eens. En dat is bijna blasfemisch om dat te zeggen, gemeente. Het is bijna godslasterlijk. Want de Heere Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En die zogenaamde vrijheid van schriftuitleg, daarmee hebben wij de schrift niet aan onze kant. Want de Heere zegt bij monden van Paulus, bewaar dat pand, de leer die naar de godzaligheid is. En dat is niet alleen het vermaan van Paulus geweest, maar dat is ook door de tijd heen de inspanning geweest van de kerk. door de voorzienigheid, door de genade van God, zoals we dat net ook uit de inleiding, de voorreden van de leerregels hebben gehoord. Als we dan bij de tweede gedachte gekomen, de inspanning van Dordrecht, dus dan bedoel ik mee die Dordtse synode van 1618, 1619, die hebben zich ingespannen om dat pand te bewaren. En in Nederland, gemeente, daar heeft de reformatie een heel duidelijk calvinistisch karakter gedragen. Terwijl in Duitsland meer de Lutherse lijn werd gevolgd, werd in ons land de lijn van Calvijn gevolgd. En dat zien we bijvoorbeeld ook in de Heidelbergse catechismus. Die put grotendeels uit de catechismus van Calvijn in Genève. En in die jonge kerk van de reformatie, daar kwamen al heel vroeg en heel snel dwalingen binnen. Onder andere dus die dwalingen van wat ze van degene die de remonstranten werden genoemd. De wegbereider van deze dwalingen was ene Dirk Korenhert. Die kreeg moeite met de leer van de goddelijke verkiezing, zoals die in de calvinistische kerken werd verkondigd. En hij had heel veel medestanders. En het was met name ene Jacob Hermans, die zijn naam een verlatiniseerde, dat deden de mensen, zeker de geleerde mensen, die tijd graag. Jacob Hermans werd later Jacobus Arminius genoemd. En zijn volgelingen, Arminius, werden Arminianen genoemd. En deze Jacobus Arminius, die werd predikant in Amsterdam, dat toen nog een rechtzinnig calvinistisch bolwerk was. En deze Jacobus Arminius, die had moeite inderdaad ook met die voorbeschikking van God, met de verkiezing, met het welbehagen van God, met de totale verdorvenheid van de mens, met de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest en de volharding der heiligen. Dat waren zo onderwerpen waar hij vragen bij ging stellen. Hij gaf geen antwoord, maar hij ging dat bevragen. Is er ook echt een goddelijke verkiezing dat helemaal buiten de mens omgaat, waar de mens dus helemaal niks aan kan doen? Is de mens echt totaal verdorven, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, of is er nog iets overgebleven in de mens, waardoor hij kan geloven? En is de genade van de Heilige Geest echt onwederstandelijk? Er staat toch in de Bijbel dat een mens de geest kan tegenstaan? En is het inderdaad zo dat een mens nooit meer kan vallen en buiten de zaligheid terecht kan komen? Allemaal vragen die hij opwierp en die de mensen in Amsterdam en ook daarbuiten in verwarring brachten. En dat werd alleen maar erger toen Jacobus Arminius in 1602 benoemd werd tot hoogleraar in Leiden. Want deze Arminius was een zeer begaafd en wetenschappelijk onderlegd man. Iemand als Franciscus Gomarus, ook hoogleraar in Leiden, die heeft zich aanvankelijk verzet tegen de benoeming van Arminius. Maar er werd een gesprek georganiseerd tussen hem en tussen Arminius. En toen heeft Gomarus verklaard: ik heb me vergist, Arminius is een rechtzinnige prediker. Want Arminius stelde de vragen, maar als er dan een discussie kwam en als hij werd beschuldigd van dwalingen, dan wist hij zich er altijd weer uit te praten. En dan werd het weer rechtgestreken en er is tientallen jaren over gedaan om die dwalingen van Arminius te ontmaskeren. Allerlei disputen, allerlei discussies zijn er geweest. En uiteindelijk overleed Arminius op 49-jarige leeftijd in 1609. En toen hebben zijn volgelingen, met name Johannes Uitenbogaard, die hebben dat gedachtegoed van Arminius, hebben dat voortgezet. En die volgelingen van Arminius, de Arminianen, die zijn uiteindelijk met een remonstrantie naar de overheid toegegaan. Dat kan een beetje vreemd lijken natuurlijk. Wat heeft de overheid nou met de kerk te maken? Nou, toen was kerk en staat toch helemaal in elkaar vervlochten. En de remonstranten die dienden een protest in bij de overheid tegen de calvinistische leer van de verkiezing. En zij deden dat in een remonstrantie, dat betekent tegenwerping of tegenbetoog. Ze waren tegen die calvinistische leer van de verkiezing en verwerping. En in die remonstrantie stelden ze 5 punten aan de orde. Ik heb hem, zoals u hopelijk gelezen hebt in het kerkblad, ook een plek gegeven. En in dat eerste artikel hebben ze bezwaar tegen de leer van de goddelijke verkiezing en de verwerping. Dat stellen ze aan de orde. En daar hebben ze een eigen belijdenis bij gemaakt. Nou, als je dat zo leest, gemeente, dan valt het, ik zei het ook al in het kerkblad, niet altijd mee om daar een dwaling in te ontdekken. Maar als we dat eerste artikel zo lezen, ik zal het allemaal niet voorlezen, nou, dan wordt het een beetje te ingewikkeld. Maar als ik het samenvat, gemeente, dan zegt de remonstrantie hier: God heeft besloten mensen zalig te maken die geloven. Omdat ik geloof, maakt God mij zalig. Een vooruitgezien geloof. God ziet vooruit wie er gaat geloven en daarom wordt een mens zalig. Terwijl de calvinistische leer zegt, nee, God die in zijn welbehagen mensen zoekt, geeft mensen het geloof. De verkiezing is niet omdat ik geloof, dat zeggen de Arminianen. God verkiest mij omdat ik geloof. Hij ziet mijn geloof en daarom verkiest hij mij. Maar de Calvinisten die zeggen op grond van de schrift, nee, God verkiest opdat ik geloof. Met het doel om te geloven verkiest hij. En dat valt niet altijd mee om dat in deze woorden te ontdekken. In dat tweede artikel gaat het dan over de verlossing van de mens door de dood van Christus. Daarin is het misschien ietsje makkelijker om de dwaling te ontdekken, want daar staat dat Christus, de zaligmaker van de wereld, voor allen en voor ieder mens is gestorven. Al ziet ook niet iedereen dat als een dwaling, want als ik dat zo vraag, is Christus voor alle mensen gestorven? Wie zou dan zijn hand opsteken? Ik denk dat er heel wat mensen zijn die denken, ja, dat is toch ook zo. Hij is toch de zaligmaker der wereld. Hij is toch voor ons allemaal gestorven. Zo wordt het dan ook vaak gezegd. Voor ons. Hij is voor ons gestorven. Ik kom daar zo nog op terug, gemeente. Maar de Dordtse leerregels hebben daar dus bezwaar tegen gemaakt. Zo mag je dat niet zeggen. Zo kan je dat op grond van de schrift niet zeggen. Dat Christus voor alle mensen is gestorven. Ik kom daar zo op terug. Dan artikel 3. Dat gaat over het geloof en de vernieuwing van de mens als een gave van God. En als je dat artikel leest, gemeente, dan zul je daar geen dwaling in aantreffen. Dat is volledig in overeenstemming met de schrift. Daar hebben de Dordtse vaderen ook geen bezwaar tegen. En vandaar dat zij in hun Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, artikel 3 en 4 samen hebben gevoegd. Artikel 3 van de remonstrantie was geen dwaling. Maar in artikel 4, daar wordt wat in artikel 3 gezegd wordt helemaal weer onderuit gehaald. Kijk, en dat maakt het gemeente een dwaling soms zo lastig om te onderscheiden, om die te ontmaskeren. Een dwaling is gevaarlijker naarmate ze meer waarheid bevat. Dat kunnen we allemaal wel begrijpen, denk ik. Een dwaling is gevaarlijker naar de mate dat ze meer waarheid bevat. Kijk, als ze zeggen Jezus Christus is niet Gods zoon, dan is het heel duidelijk. Dat is een dwaling. Maar als er zijn zoveel dwalingen waarbij, zeg maar zeggen, 90%, 95% wat er gezegd wordt, rechtzinnig is. Maar die laatste paar procent. Of als het gaat om de dingen die niet worden gezegd. Hè, de dingen die wel worden gezegd, daar kun je het dan nog in zekere opzicht mee eens zijn. Maar er wordt ook zoveel niet gezegd. Het wordt niet direct ontkend. Maar het wordt niet gepredikt. En zo worden de mensen eigenlijk al op een verkeerd been gezet. En dat, dat doet de remonstrantie. Heel veel dingen niet zeggen. En ze zeggen dus in artikel 4, als het gaat over de Heilige Geest, want daar gaat het over, of de mens weerstand kan bieden tegen genade, dan zeggen de dan zegt de remonstrantie, nee, de Heilige Geest, het werk van de Geest is niet onwederstandelijk. Daar kun je dus tegen verzetten. En dat betekent dus, gemeente, allemaal dat de menselijke verantwoordelijkheid zo groot wordt gemaakt dat God afhankelijk wordt van het geloof van mensen, dat God afhankelijk gemaakt wordt van het meewerken van mensen, van de toestemming die zij aan de Geest geven om in hun hart te werken. Want ja, de mens moet toch zijn hart openen. En hij kan de Geest tegenhouden. Want het werk van de Geest is niet onwederstandelijk. En daar hebben de Dordtse vader ook tegen geprotesteerd. Het werk van de Geest, dat gaat juist in doden werken. Dat is onwederstandelijk. De Geest dringt door. En hij slaat koperen deuren aan stukken en ijzeren grendels. Als de Heer door zijn Geest in een mensenhart zaligmakend gaat werken, dan kan die mens daar geen weerstand aan bieden. Onwederstandelijk. En dan het laatste waar de remonstrantie op wijst, dat is dat een kind van God toch nog verloren kan gaan. Dus iemand kan tot waar geloof komen. God kan door zijn genade in een mensenhart werken, maar het kan toch nog misgaan. Een kind van God kan uiteindelijk toch nog weer de zaligheid verliezen. Dat zeggen de remonstranten. En vanaf die tijd dus werden ze remonstranten genoemd. Na die remonstrantie, dat bezwaarschrift tegen de Calvinistische leer van de verkiezing. En gemeente, als we dat nog eens even proberen samen te vatten. Nog eens even onderstrepen, waar gaat het nu eigenlijk om? Dan zien we dat hier Gods eer in het geding is. De Arminiaanse leer, de remonstrantse leer, die zegt in feite dat God moet afwachten wie er gaat geloven. Daarin is de Heer afhankelijk van mensen. En ze zeggen, nu heeft God wat gedaan. De Heer heeft zijn zoon gegeven. En hij heeft zijn liefde verklaard tot een wereld verloren in schuld. Maar nu moet de mens ook wat doen. Die mens moet geloven. Die mens moet aannemen. En als die mens dat niet doet, als hij niet aanneemt en als hij niet gelooft, ja, dan kan God daar ook eigenlijk niks aan doen. Dan staat God met gebonden handen. En de roeping door het woord, die heeft slechts een aanradende kracht. Dat is slechts een zachte klop op het hart. Aanradend. En als de mens daar niet op ingaat, als die raad niet overneemt, dan blijft die zaligheid, die aanbieding van de zaligheid onbeantwoord. Een mens kan Gods genade weerstaan. En gemeente, deze dwaling, die is natuurlijk al ouder dan de remonstrantse dwaling. De Dordtse leerregels hebben ook niet een nieuwe leer geschreven. Ze hebben ook niet iets ouds opnieuw in het licht gesteld. Het is altijd al de kwestie geweest, ook in de kerk. En je had vroeger in de vroege kerk de dwaling van Pelagius. Pelagius was een Ierse monnik. En die leerde dat de mens geschapen wordt, geboren wordt, zoals Adam geschapen is. Als een onbeschreven blad. En dat de mens een vrije wil heeft om te geloven of niet te geloven. Nou, die dwaling die is in het jaar 431 als ketterij veroordeeld. Na een lange strijd tussen Augustinus en tussen Pelagius. En het is eigenlijk min of meer dezelfde dwaling als toen in het jaar 400, die ook in de Dordtse synode werd behandeld. En op die synode gemeente van Dordrecht in 1618, 1619 waren vele hooggeleerde en ook godzalige bekeerde theologen aanwezig uit binnenland en buitenland. De weergave van die bijeenkomsten vinden wij terug in deze Dordtse leerregels. Er zijn 132 zittingen van de Dordtse synode geweest, die allemaal samengevat zijn in die Dordtse leerregels. En die synode die werd voorgezeten door Johannes Bogerman. Een heel bekwaam theoloog die die synode met vaste hand heeft geleid. En die uiteindelijk de remonstranten met een bulderende zware stem de deur heeft gewezen. Ite, ite, zo zei hij. Ga weg, jullie hebben tot nu toe altijd ons tegengewerkt. De remonstranten die probeerden altijd de nadruk op de verwerping te leggen. Daar wilden ze over spreken. De Dordtse synode wilde eigenlijk helemaal niet over de verwerping spreken. Bogerman die zei: spreek mij niet van die hatelijke verwerping, maar spreek mij van die lieflijke verkiezing. Maar telkens weer probeerden de remonstranten zand in de machine te gooien en alles te laten vastlopen. En uiteindelijk zijn ze vanwege hun verwarrende discussies de kerk uitgestuurd. En dat was niet het enige, maar ze werden ook allemaal afgezet. Ruim 200 remonstrantse predikanten zijn uit het ambt gezet, zijn zelfs verbannen geweest, hebben gevangen gezeten. En vandaag de dag, gemeente, wordt er wel eens gezegd, ja, maar dat is toch wel heel onbarmhartig geweest om die arme remonstrantse predikanten zo te behandelen. En ze te verbannen soms naar het buitenland, gevangen te zetten. Maar gemeente, de Dordtse vaderen hebben wel goed begrepen waar het om gaat. En dat als je het maar een beetje gedoogt en het maar een beetje laat gaan, dat de kerk van God grote schade wordt toegebracht. Die zijn daarom rigoureus geweest in hun censuur en in hun tucht. Hebben ze afgesneden uit de gemeente, hebben ze verboden om nog te preken, hebben ze uitgezet. Het ging om de eer van God, het ging om de zaligheid van Gods kerk. Het ging om de vertroosting van Gods kinderen. En het is juist, gemeente, in onze kerken nu het gevolg van dat jarenlange maar gedogen. In onze christelijke gereformeerde kerken is jarenlang eigenlijk maar alles gedoogd. En om de lieve vrede maar te bewaren zijn er geen uitspraken gedaan. En datgene wat we nu meemaken in onze kerk en gemeente is het gevolg van dat toch wat slappe handelen. Om de vrede te bewaren. En bij al die vraagstukken over vrouw en ambt en homoseksualiteit en alles wat daarmee samenhangt. Er zijn uitgebreide studierapporten van verschenen. En die werden samengevat in een rapport, een meerderheidsrapport. Maar er waren natuurlijk ook altijd predikanten of ouderlingen die waren het daar niet mee eens. En die hebben dan een minderheidsrapport geschreven. En het is een kwaal geweest, gemeente, van onze kerken, dat die minderheidsrapporten nooit veroordeeld zijn. En daar beroepen die mensen zich nu op. Al die mensen die vrouwen in het ambt hebben bevestigd, praktiserende homoseksuelen toestaan om aan het heilige avondmaal deel te nemen, die zeggen, ja, maar het is ook nooit veroordeeld. Het is gedoogd en het is min of meer toegestaan. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, gemeente. Laat ik het eens even tot een heel eenvoudig voorbeeld reduceren. Een onderwijzer die staat voor zijn klas. Met allemaal jongens en meisjes. En die onderwijzer die zegt, de jongens moeten gaan staan. Nou, die jongens gaan staan, maar daar staat ook een meisje op. En die onderwijzer die zegt, hey, ik heb toch gezegd dat alleen de jongens moeten gaan staan? Ja, zegt dat meisje, maar u hebt niet gezegd dat ik niet mag gaan staan. Nou, dat is nou precies wat in onze kerken altijd gebeurd is. Er is niet gezegd dat die minderheidsrapporten zonde waren. En ze zijn niet veroordeeld. En ze zijn niet van censuur voorzien. Er zijn geen sancties opgelegd. En dan kan het wel eens heel streng lijken wat de mensen in de tijd van de Dordtse Synode hebben gedaan. En dat ze die remonstrantse predikanten hebben afgezet en buiten de kerk hebben gesloten. Maar zie maar eens wat er nu met onze kerken aan de hand is. Alles is verstrooid, alles is verward. Vanwege dat gedogen, vanwege dat polderen, vanwege dat pappen en nat houden. En dan komen we ook bij de derde gedachte, gemeente. Er is ook nog steeds een roeping aan ons om dat pand te bewaren. Want die remonstranten van toen, die zijn ook vandaag de dag nog springlevend. En al die bezwaren van de remonstranten, die worden ook vandaag de dag bedekt of onbedekt gehoord. Men zal niet zozeer heel duidelijk zwart op wit zeggen dat ze moeite hebben met de goddelijke verkiezing en verwerping. Maar in de prediking wordt daar nauwelijks of nooit aandacht aan besteed. En men zal wel zeggen en belijden dat het door de genade van God is dat een mens zalig wordt, maar, en ik heb het letterlijk een predikant van de christelijke gereformeerde kerken zo horen zeggen, God staat met gebonden handen als jij je hart voor God gesloten houdt. Dat is remonstrantisme van de zuiverste vorm. En gemeente, waar ligt dat nu in? Hoe komt het nou dat mensen zo denken? Dat die remonstranten zo dachten en dat ook vandaag de dag nog mensen zo denken? Dat ligt allemaal in de beoordeling van de mens. Hoe zien wij de zondige mens? Hoe beoordelen wij de doodstaat van de mens? Als we menen dat dat nog wel meevalt en de remonstranten waren in dat opzicht nog wat gemoedelijker en je moet het allemaal niet zo streng en niet zo hard preken, de mens is niet totaal verloren, er zijn toch nog wat mogelijkheden, een mens kan toch nog geloven, hij kan de genade van God aanvaarden, maar hij kan hem ook wederstaan enzovoorts. Terwijl de Dordtse vaderen op grond van de schriften hebben onderstreept, de mens is verloren. Is dood door de misdaden en door de zonden. En kijk, bij de remonstranten, daar was het mogelijk dat Christus, die had dan de zaligheid verdiend, die had de zaligheid verworven. Maar bij de remonstranten staat het helemaal niet vast dat het werk van Christus ook vrucht zou dragen. Want het is afhankelijk van het geloof van de mens. Het is afhankelijk van het aannemen door de mens. Er is immers geen onwederstandelijke genade. Dus God komt met de aanbieding van zijn Zoon. En de Heer moet maar afwachten wie dat aanbod door geloof zal aannemen. God moet afwachten of de mens behoefte heeft aan die genade. En u voelt, gemeente, toch wel aan dat de remonstrant voor de gevallen mens eigenlijk geen boodschap heeft. Voor de mens die zijn verdorvenheid moet inleven, die zijn doodstaat gewaar wordt, daar heeft de remonstrant geen boodschap voor. De remonstrant die doet het voorkomen alsof de mens die ligt dan wel in een put in de zonde, maar de Heer die laat als het ware een touw naar beneden en die zegt: nu moet je zelf naar boven klimmen. Hier heb je het aanbod, ik laat dat touw naar beneden, grijp dat touw en klim eruit. Maar wat nu als je daar ligt op de bodem van die put met gebroken armen en gebroken benen? Totaal onmachtig. En eigenlijk nog niet eens dat alleen, maar het is zo zelfs dat de mens vijandig onmachtig en vijandig onwillig en onkundig is. Wat moet een mens dan met de opdracht: en nu ga je geloven? En nu ga je zien? Terwijl je zelf ervaart dat je blind bent, want als de Heilige Geest in je hart werkt, dan ontdekt hij je en dan overtuigt hij je van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Een bange kerker doet mij zuchten, zo zegt de dichter van Psalm 88. Ik kan die banden niet ontvluchten. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Dat is de taal van mensen die ontdekt zijn aan hun verlorenheid en aan hun doodstaat en die beseffen dat ze verlost moeten worden. Arminius die heeft een keer een prekenserie over Romeinen 7 gehouden, waarin het gaat over die vleeselijkheid. Ik ben vleeselijk en ik ben verkocht onder de zonde. En toen heeft Arminius gezegd: dat is Paulus voor zijn bekering, voor zijn levendmaking, voor zijn wedergeboorte, voor zijn geloof in Christus is hij aan het woord in Romeinen 7. Dan zegt hij: als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dan roept hij uit: wie zal mij verlossen? Maar na zijn bekering dan zegt hij: ik dank God door Jezus Christus. En dat heeft nou net Kolbrugge ontdekt, gemeente, dat dat absoluut niet waar is. Dat Paulus in Romeinen 7 na zijn bekering aan het woord is geweest. Dat hij vleeselijk is en verkocht onder de zonde. En dat hij onbekwaam is vanuit zichzelf tot enig zaligmakend goed en dat hij verlost moet worden. Dat gaat een zondaar, dat gaat een kind van God al dieper leren. Daar gaat het over in de Dordtse leerregels. Is er nou in de mens nog iets overgebleven waarbij God kan aanknopen? Is de genade helpende genade? Of is de genade van God eenzijdige genade? En daar loopt het over. Hoe beoordelen we nou de gevallen mens? De remonstrant die zegt: de mens, de gevallen mens, is een medewerker van God. Terwijl volgens de schrift en de reformatie de mens een tegenwerker is van God. En zij bedenken is vijandschap tegen God. De mens heeft geen mogelijkheid in zichzelf om tot God terug te keren. De mens heeft geen mogelijkheid in zichzelf om te geloven. Daar heeft hij de onwederstandelijke genade van God voor nodig. De Dordtse leerregels die beleiden dat zelfs een zucht om genade al genade is. Nooit zal een mens uit zichzelf naar God vragen. Dat is toch de belijdenis. Dat is toch wat de Heer in zijn woord heeft gezegd. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En gemeente, ik hoop dat we dat zien waar dan ook het verschil ligt. In de remonstrantse, in de Arminiaanse prediking, die we bij zoveel evangelische gemeenten, maar ook in zoveel zogenaamde gereformeerde kerken aantreffen. Het grote verschil, het grote punt, dat is toch in de beoordeling van de zondeval. Daar ligt het verschil, de beoordeling van de zondeval. Hoe diep is de mens gevallen? Hoe is de natuurlijke mens eraan toe? Is er nog iets in die verloren mens waarbij de Heer kan aanknopen? Is er nog iets in die mens overgebleven waardoor hij toch kan geloven en voor God kan kiezen? De Dordtse vaderen zeggen nee, er is niets. En het is opvallend, gemeente, ook in de hele discussie op de Dordtse synode. De Dordtse vaderen wilden eigenlijk niet zozeer over de verwerping spreken. Ik zei het al, Johannes Bogerman die zei, spreek mij niet over die hatelijke verwerping, maar spreek mij over de lieflijke verkiezing. Want in de verkiezing, gemeente, daar ligt juist het geheim. Daar ligt de bron van alles. Heel veel mensen, misschien zijn er ook onder ons wel, die denken, ja, de verkiezing, de uitverkiezing, zo wordt het dan ook genoemd, dat voelt zoiets als uitsluiting. De uitsluiting. Want door de verkiezing word ik er buiten gezet. Dan, ja, je moet toch maar uitverkoren zijn en ik ga wel naar de kerk enzovoorts en ik bid wel, maar als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. En zo wordt de uitverkiezing iets als een uitsluiting. Maar zo prediken de Dordtse leerregels het niet. De verkiezing is geen muur om de zaligheid, maar het is juist een poort tot de zaligheid. Omdat God in zijn welbehagen aan mensen heeft gedacht. Daarom is er zaligheid. Vanuit zijn verkiezend welbehagen komt zijn belofte voort. De moeder van alle beloften. De belofte van Christus. De prediking komt uit zijn verkiezend welbehagen voort. Want dat is het middel wat God verkoren heeft om mensen zalig te maken die geloven. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Het is door de dwaasheid der prediking dat God mensen zalig maakt. Dat komt uit zijn welbehagen voort, uit zijn verkiezend welbehagen. Dat is het geheim, dat is de bron van alle dingen. En het is ook juist tot troost van Gods kerk dat de Heere niet laat varen wat zijn hand begon. Iemand die zei eens, ik kan over de verkiezing ook eigenlijk alleen maar zingen. Een remonstrantgemeente die kan nooit zingen wat Psalm 89 zegt. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Dan kan een remonstrant nooit zingen. Want die heeft het over zijn eigen geloof en over zijn aannemen en over zijn keuze. En dat de Heer wel dankbaar moet zijn dat ik mijn hart heb opengesteld voor hem en dat hij de zaligheid dan toch nog kwijt kan. Dat is geen troost in die ellendige pelgrimage zoals de Dordtse leerregels zeggen. Die pelgrimsreis waarop ik zo vaak struikel, waardoor ik in dat moeras moedeloosheid wegzink. waardoor ik door reuswanhoop in de kerker van moedeloosheid word opgesloten. Zou David er niet blij mee geweest zijn, gemeente, dat er een verkiezend welbehagen is geweest, toen hij zich uit Gods genade gezondigd heeft met Batseba? Zou Petrus er niet blij mee geweest zijn dat de Heer Jezus tegen hem gezegd heeft: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En daarom is de verkiezing, gemeente, juist zo'n troost. Het is de troost der verkiezing. Zo heet een van die prachtige verklaringen van de Dordtse leerregels, geschreven door dominee L. Vroegendewij. De troost der verkiezing. Over de verkiezing kunnen we eigenlijk alleen maar zingen. Als we erover gaan redeneren met ons beperkte verstand, met ons verdorven verstand, dan loop je onophoudelijk, onherroepelijk een keer vast. Maar de verkiezende, de liefde van God, gemeente, is de bron van alle weldaden. Daarom is Christus er. Daarom is de prediking er. Daarom mag gezegd worden: al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Ik zag eens een spiegeltje, gemeente. Daar stond dan op de achterkant geschreven die tekst: al zo lief heeft God de wereld gehad. En als je dan dat spiegeltje omdraaide, dan zag je jezelf. Je eigen spiegelbeeld. En dat is nou wat Koberig ook zei. In zijn verklaring van Johannes 3 vers 16. De wereld, dat is de verdorven wereld. Dat is de wereld die boos is, die in vijandschap tegen God leeft. Dat is de wereld die verbrand moet worden. Dan moeten we wel wereld willen zijn. In de meest duistere zin van het woord, de wereld en haar begeerlijkheden, dat ben ik. En als ik wereld word, gemeente, en dat is toch ook wat de Heer ook in die weg mij gaat leren. Want de Heer wil wel de zaligheid schenken, maar wel in de weg van de ontdekking aan de schuld en aan de verlorenheid. En dat ik ga erkennen dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat ik niet kan geloven, dat ik me niet kan bekeren, ook al ligt er de opdracht. En dat mij dat schuldig stelt voor God. Te moeten en niet te kunnen. En dan God nodig krijgen. Gemeente, dat leert onze Dordtse leerregels. Niets uit ons, maar al uit hem. Zo reist men naar Jeruzalem. En ik hoop, gemeente, dat we in de komende tijd daar meer van gaan leren en meer gaan van verstaan. Het hart van het evangelie. In dat meest rijpe belijdenisschrift dat we hebben gekregen uit ons voorgeslacht. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven, dankzij Gods verkiezend welbehagen. Amen. Laten we het danken en bidden. Genadig en warmhartig God, u bent het die ons deze middag iets van die leer van de vaderen heeft willen doorgeven. Zo gegrond op uw woord. Het wonder van uw genade. Dat een mens als een goddeloze, een vijand van u, een mens die hijgt naar de zonde en de weg naar het verderf bewandelt, dat hij nochtans door uw wil en kracht zalig kan worden. En Heere, wilt u ons geven dat we daar amen op leren zeggen. Dat we het niet alleen maar belijden zullen, maar dat we het ook beleven zullen. De leer van de radicale verdorvenheid en de totale verlorenheid van de mens. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Maar die nochtans door u wordt opgezocht. Die nochtans door u met het evangelie wordt bereikt. En die op grond van uw heilig woord, door de werking van uw geest, onwederstandelijk wedergeboren wordt tot een levende hoop. Heere, schenk ons zo op onze plaats te komen. Zoals ook deze psalm dat ook zingt. Dat we vanuit de beleving van die dingen u de Heere gaan leren zoeken. En we bidden u, Heere, wilt u ons in deze komende tijd, als we de leerregels gaan behandelen, inzicht in geven. Verstand willen geven van u en van de dingen die des geestes God zijn. Wilt u ons zo helpen, Heere, in het prediken van deze stof, in het luisteren ernaar. En laat het tot uw eer mogen zijn en tot zaligheid van verlorenen. We bidden u, wilt u met ons meegaan het verdere van deze dag. Breng ons ook weer veilig thuis. Help ons in de dingen van deze komende week, als de kinderen vakantie hebben. Er zijn er velen die al op vakantie zijn, of als ze nog op vakantie gaan, geleid over onveilige wegen. Geef ons enige dagen van ontspanning en rust. Of als we werken mogen, Heere, wilt u ons daarin ook sterken en ondersteunen. Bewaar de kinderen, bewaar de ouderen voor een ongeluk. Bewaar ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. Help ons in alles wat er ook in het ambt ook moet gebeuren. Sterk ons in alles, Heere. En hoort u onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 40 vers 5 zingen wij tot slot. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Het vijfde van Psalm 40. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.